Het is mij een groot genoegen om jullie allen welkom te mogen heten in deze dienst hier in Gods huis, waarin wij, of waarin de dominee het huwelijk van Catharine en Nathan zal inzegenen. Ik wens jullie allen een goede dienst toe. God zegen.
Samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen u lof, geven u alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit, waar Jezus woont, wordt de liefde zich thuis. Jaag naar de liefde, de vrucht van de die alles gelooft en verbraakt. Streef naar de gaven die God aan ons geeft, veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar, liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. Breng ons samen, één in uw naam, ieder is welkom hier binnen.
Ook aan het begin van deze bijzondere dienst, de trouwdienst van Nathan en Catharine, mogen wij uitspreken van wie wij het verwachten. En dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. U mag gaan zitten en dan mogen we samen ook deze vreugdevolle dienst voortzetten. En dat willen we doen nu met het zingen van Psalm 121, vers 1 en 4. En de liederen die wij vanmiddag zingen in deze trouwdienst zijn uitgekozen, ook door Nathan en Catharine. Psalm 121, vers 1 en 4. We zijn hier samengekomen in de kerk en in de kerk belijden wij ons geloof in God. En dat heeft de kerk ook in een beknopte samenvatting verwoord. Dat is al een hele oude geloofsbelijdenis. Hij wordt genoemd de apostolische geloofsbelijdenis. Maar je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk ook de Bijbel in een notendop. Dus een samenvatting van dat geloof. En als we dat ook beleden hebben, dan willen we samen gaan zingen. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En de woorden die daar ook verder staan, vermeld in de liturgie. Maar allereerst dus die geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader. Hij is de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Hij is de enige geboren zoon van God. Hij is het die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria. Hij is het die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd is. Hij is gestorven, hij is begraven. Hij is neergedaald tot in de hel, in de Godverlatenheid is hij geweest. Hij is het die op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam en, ik geloof, een eeuwig leven. We willen samen, voordat wij uit de Bijbel gaan lezen, in het gebed gaan tot onze God en Vader. Laten we samen bidden tot Hem. Barmhartig en genadig God, liefdevolle Vader in de hemel, wij komen schuilend achter het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, tot u in het gebed, om u de dank te brengen voor het mooie van deze dag. Om u te danken voor het mooie van deze week. Heer, u weet van alle dingen af. U weet van het mooie van afgelopen maandag, toen Nathan en Catharine elkaar het jawoord mochten geven, samen, heren, met getuigen die daarbij aanwezig waren, mochten ze samen vanaf dat moment ook echt in het huwelijksbootje gestapt zijn. Een tocht die al een aantal jaren geleden begonnen was, en een ontmoeting die uiteindelijk steeds hechter mocht worden en mocht uitgroeien naar een relatie, mocht uiteindelijk ook zijn voltooiing vinden in dat elkaar het jawoord geven. Elkaar ook liefde en trouw beloven. En we danken u, Heere, dat u dat hebt willen geven. Wat is dat bijzonder, dat je in je leven ook iemand mag ontmoeten in wie je toekomst ziet. Als je in je leven iemand mag ontmoeten waar je hart sneller van gaat slaan. Waar je levenskracht van krijgt. Waar je alles voor wil doen. En wij danken u dat wij, Heere, dat ook bij Nathan en Catharine mogen zien. Heren, dat zij gek op elkaar zijn, dat ze verliefd op elkaar zijn. Maar dat het meer is dan dat, dat er een houden van is gegroeid. En heren, wat gunnen we dat, een ieder mens, wat gunnen we dat ook deze twee jonge mensen. En wij komen tot u in het gebed in deze dienst om u daarvoor te danken. Dank u, heren, ook voor die nieuwe toekomst. Dank u, heren, ook voor die blijdschap. Dat heerlijke wat u ook hebt willen geven op deze aarde, liefde tussen mensen. We zongen net, heren, dat u de bron van alle goed bent. Heren, dan mogen we u in bijzonder toch ook danken, heren, voor de liefde. U bent ook de bron van de liefde. En Nathan en Catharine zijn ook hier in de kerk om die dank bij u te brengen, maar ook, heren, om die zegen van u te willen ontvangen. En we danken u dat ook deze dienst in dat teken mag staan. Dat huwelijk dat afgelopen maandag gesloten werd, dat mag ook hier bevestigd worden. En we willen daarover uw zegen vragen. Vader, u doorgrondt en kent ons, u weet van alle dingen af. U weet van het mooie af, van verliefdheden die er kunnen zijn en van geluk die je samen mag hebben. U weet ook tegelijk, heren, van moeite af en van verdriet. En tegelijk is dat ook iets, heren, wat we ook op dit moment ook voelen, in het bijzonder ook familie. Als we ook een lieve moeder, een lieve vrouw ook moeten missen op deze dag, dan denken we ook aan moeder Astrid. En in gedachten, heren, zijn de mensen bij haar. En is ze er in die zin ook bij. En tegelijk wil ik u vragen, heren, of u ook dwars door dat gemis, ja, kracht wil geven om ook de vreugde van deze dag te beleven. Maar wees bij een ieder die ook haar nu in het bijzonder mist. Levende God, wij willen u danken dat we deze dag mogen beleven, ook met opa's en oma's die in ons midden zijn. En misschien ook wel familieleden die op dit moment met ons online verbonden zijn of op een later moment ook deze dienst zullen volgen. Wilt u ook daarover uw zegen geven? Dank u, heren, voor de families die erbij mogen zijn, de familie van de Meulen en ook de familie van Wijk. We danken u dat de broers en zussen Ruben, Esther, Geerten en Judith erbij mogen zijn, maar ook van beide kanten ook mensen vanuit de vriendengroep, waar Nathan en Catharina ook heel veel aan hebben gehad in hun leven en nog steeds. Dank u, heren, ook voor dat soort goede en fijne contacten. En dat u dat ook als een zegen wil schenken. Levende God, wij willen u bidden of u ook zo uw woord met ons wil openen. Als we uit de Bijbel gaan lezen. Dat er ook een tekst naar voren mag komen, heren, die ook Nathan en Catharina ook heel hun leven mogen meenemen. Dat het een trouwtekst mag zijn voor heel dat huwelijksleven samen. Kom dan in ons midden met uw woord en met uw Heilige Geest. En doe weg, heren, alles wat de zegen van deze dienst zou kunnen wegnemen. Heren, geef ons een goede aandacht en doe ook genadig weg, heren, alles wat niet goed is in ons leven. Wilt u dat vergeven, heren, onze zonden en onze gebeden verhoren, als wij het u bidden in de naam van Christus Jezus, uw Zoon, onze Heren en Heiland. Amen. Ik wil graag met u, met jullie lezen uit Deuteronomium 32 en daarvan de versen 7 tot en met 12. Deuteronomium 37 vanaf vers 7, u kunt meelezen. En daar komen de volgende woorden tegen. Wel uit het woord van onze God als volgt. Denk aan de dagen van vroeger tijd. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudsten, zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij, de Heere God, vond hem, dat is dus Jacob, dat is Israël, vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij, de Heere God, omringde hem, Israël. Hij onderwees hem. Hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de Heere hem, dus Israël, geleid. Nou, de tekst voor de trouwdienst zijn die woorden die je kan vinden in Deuteronomium 32 vers 10. En dan deze zinsnede, hij, de Allerhoogste, de Heere God, beschermde hem, dat is dus Jacob, dat is Israël, als zijn oogappel. En het thema boven de preek is: jij bent mijn oogappel. Maar voordat we gaan luisteren naar de uitleg, toepassing van de trouwtekst, willen we samen zingen over de kracht van Gods liefde. De kracht van uw liefde, daar komen we trouwens ook die arend weer tegen, die we ook in Deuteronomium 32, waar we daarover lezen. De kracht van uw liefde, laten we samen dat lied zingen. De trouwtekst lees ik nog één keer Hij, de Heere God, beschermde Israël als zijn oogappel. Door dit woord zegt de Heere God tegen zijn volk Israël: je bent mijn oogappel. Israël is Gods oogappel. Om deze woorden goed te begrijpen en om dat ook te vertalen naar de trouwtekst van Nathan en Catharina, is het allereerst belangrijk om dat woordje oogappel uit te leggen. Wat bedoelen we eigenlijk met dat woordje oogappel? Enerzijds is dat letterlijk de appel van het oog. Dat is de donkere kring in het midden van de oogbol. Dat noemen we ook wel je pupil. En dat is ook wat hier in het Hebreeuws staat, letterlijk. Er staat eigenlijk de pupil van het oog. Het mannetje van het oog. En dan weten we gelijk ook weer waarom we de voetballers van de plaatselijke voetbalvereniging pupillen noemen. Nathan, je hebt zelf gevoetbald. Je bent pupil geweest. Dat zijn de kleine mannetjes, de kleine vrouwtjes. Dus pupil betekent mannetje. Mannetje van het oog, de kleintjes. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar ook oogappel, dat staat vaak ook voor dat wat ons het meest dierbaar is. En dat betekent vaak onze kinderen. Onze kinderen, dat zijn onze oogappels. Dat is in ieder geval bij mij zo. Ik weet zeker, dat is ook bij u zo. Dat je als het ware ook merkt, kom je aan de kinderen. Dan heb je het gevoel dat ze aan je ogen komen. Dat doet pijn. En je hebt overal misschien, je hebt nergens graag een pijntje. Maar als je pijn in je oog hebt, dat is wel het meest verschrikkelijk. Dat is intens. Dus je oogappel. Kinderen, dat zijn onze oogappels. Maar hebben we wel eens over nagedacht waarom eigenlijk het midden van ons oog, de opening waar langs het licht naar binnen komt door de ooglens, dat een pupil wordt genoemd? Een mannetje, een kleintje of een popje. Vroeger was er wel een liedje, die kennen misschien de ouderen wel. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Ik denk dat de ouderen dat wel kennen. Het was een heel populair liedje. Popje. Kijk eens naar de popjes. Kijk eens naar mijn pupil. Naar de mannetjes in mijn ogen. Nou, daarvoor is het nodig om eens diep in de ogen van je geliefde te kijken. En ik wil dat eigenlijk eens even toe uitnodigen. Dus Nathan en Catharina, maar ook wie ook naast elkaar zit. Je hebt er even een moment voor nodig. Maar kijk elkaar maar eens even goed aan. En je moet echt zo goed kijken dat je op een bepaald moment elkaar weerspiegeld ziet in de ogen van de ander. Ik geloof nog niet dat je het hebt gezien. Heb je het gezien? Je hebt kleine Nathan gezien? Ja, je zag jezelf. Precies. Dus als je dat doet, of bij je vader en moeder, of bij je geliefde, of met u ook woont. Dus op een bepaald moment begin ik je, nou, op een bepaald moment, hé, dan zie je het. En dan zie je je kapsel, of dat je kaal bent. Dan denk ik, hé, dat mannetje ken ik. Dus dan word je als het ware weerspiegeld in de ogen van de ander. En hebben onze voorouders, die hebben dat ontdekt. En die zagen dat onze ogen eigenlijk spiegeltjes zijn. Dus als je waar je naartoe kijkt, dat wordt weerspiegeld in je ogen. Als je heel dichtbij komt, ga je het dus ook zien. En vandaar dus pupil. Kleintje. Een klein mannetje, een klein vrouwtje, een popje. In dat liedje, dat al heel oud is, is iemand jaloers. Maar dan zegt die vrouw, die zingt, nou kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk nou eens op wie ik gericht ben. Wees nou niet zo jaloers. Ik ben toch op jou gericht. Dus kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens in mijn pupil. Wat zie je dan? Dan zie je toch jezelf. Nou, dan kunnen we dus begrijpen wat het betekent als Israël Gods oogappel wordt genoemd. Israël is Gods oogappel, met eerbied gesproken Gods oogpopje. Kleintje. Het is natuurlijk mensvormig spreken over God. Maar als wij in de ogen van God zouden kunnen kijken, dan zou je kunnen zeggen, dan waakt God over Israël. Hij is steeds aan het kijken naar zijn volk Israël. Hij sluimert niet, hij slaapt niet, hij doet zijn ogen niet dicht. Maar hij is als het ware steeds gericht om gericht te zijn op zijn volk. Zal je in zijn ogen kijken, dan zou je Israël zien. En Israël, dat is ook zijn meest dierbare bezit. Je zou ook kunnen zeggen, dat is ook zijn kind. Hij zag en hij ziet in liefde naar zijn volk om. En dat deed hij for better or worse. Dat deed hij niet alleen maar als Israël bereid was om God te volgen. Maar zelfs ook als Israël heel vaak ontrouw was, aan het mopperen was. Zelfs toen ze bevrijd waren uit Egypte. Op die woestijnreis waren ze aan het mopperen tegen God. Nou, is dit nou leven met u? We hebben honger. Ik ga liever terug naar dat oude leven. Wat deed God toen? Dat hij op een moment dacht, nou, je bent niet meer mijn oogappel. Ik ga wel een ander volk uitkiezen. Nee, zijn ogen bleven op Israël, zijn kind, gericht. Dus dat deed hij for better or worse. Dat laat iets zien van de trouw van God. En wat is het mooi dat die God van Israël, wij willen ook horen, dat op een bepaald moment dat die God van Israël iets gaat doen. Die op een bepaald moment zijn zoon stuurt naar deze wereld. U en jij weet misschien niet allemaal evenveel van de Bijbel. Dat geeft ook in die zin niks, want het is mooi dat we hier elkaar ontmoeten, allemaal verschillende mensen. Maar ik denk dat de meesten wel van hem weten, de Heer Jezus, wij vieren met kerst, hè, zijn geboorte naar deze aarde. Maar wat is nou het bijzondere van de Heer Jezus? Je zou kunnen zeggen, toen werden Gods ogen werden vlees en bloed. Als je wil weten waar God naar omziet, waar God naartoe kijkt, nou dat weten we, dan moet je naar de Heer Jezus kijken. God zond zijn oogappel naar deze wereld. En door naar de Heer Jezus te kijken, zien we als het ware ook van, nou, naar wie keek hij nou eigenlijk? Waarvoor kwam hij nu eigenlijk? En dan zien we inderdaad dat Israël in het bijzonder ook in die ogen van de Heer Jezus staat. Hij werd niet zomaar, hij werd niet naar Nieuw-Zeeland gestuurd, ook niet naar Canada, maar hij werd naar Israël gestuurd. Want hij was de verlosser van Israël. Maar als we dan ook in die ogen van de Heer Jezus kunnen kijken, en dat kunnen we, ook al hebben we hem dus niet zelf ontmoet, maar dat is wel opgetekend, dan zien we steeds dat de Heer Jezus als het ware vol ontferming is. Ja, voor wie? Keek hij het meest naar de kerkmensen van die tijd? Misschien wel de meest trouwe die bezig waren om de Bijbel te lezen? Oh, zijn ogen gingen over iedereen, maar toch wat mij opvalt in die ogen van de Heer Jezus, is dat hij nou vooral ook keek naar de mensen die we tegenwoordig noemen wel de outcasts, of de outlaws. De mensen die er een beetje bij hingen, die niet zo meetelden. Hij ontfermde zich over de zondaren. Hij ontfermde zich over de tollenaren. En dat was nog wel eens moeilijk voor de mensen in die tijd die wel misschien serieus gelovig waren. Die dachten van, waarom eet hij nou met hun? Juist met mensen waarvan je denkt, nou, die hebben het leven helemaal niet zo op orde. Maar Gods vlees geworden ogen, die keken nou juist naar die mensen om. Die door anderen werden afgeschreven. Die voor anderen helemaal niet meetelden. En daarom is de Heer Jezus voor ons zo'n inspiratiebron. Daar raken we nooit over uitgedacht. Hij is zo anders dan wij zijn, ook als kerkmensen zijn. Dan heb ik het maar even over mezelf en de groep mensen die zich daarin herkent. En we moeten ons steeds weer laten corrigeren hoe God kijkt naar ons mensen. In het leven van de Heer Jezus Christus zien we inderdaad dat hij naar Israël keek. Naar allerlei soorten mensen, maar in het bijzonder naar die mensen waar de slagen vallen. De mensen die er vaak zo buiten vielen, die zocht hij op. Dat laat echt iets zien dat we een God hebben die echt niet alleen maar naar die mensen kijkt, bij wie het allemaal better is, bij wie het allemaal goed is, maar juist ook naar die worst cases. Daar zag hij toekomst in. En ik vind het fijn om ook in deze dienst over de Heer Jezus te vertellen. Dus dat laat iets zien over Gods ogen. En als we ook hier in de kerk zijn gekomen, hè, dan is het ook echt niet zo dat je zegt van nou, hier zijn mensen, de een heeft meer en minder met God. En dat je misschien wel denkt van nou, ik zal hier wel niet zo meetellen. Nou, ik hoop juist dat je door dit woord ook mag horen dat er helemaal niemand is, hè, die hij ook nu niet ziet zitten. Dat er ook niemand is die hij ook niet nu ziet meeluisteren. En als er ook een verlangen is misschien wel naar God en naar een zoektocht in je leven. Nou weet dan dat er één is die als het ware ook door deze dienst heen naar jou te zeggen, ik zie je wel. Ik zie je wel. En ga maar op weg. Hoe je leven er ook uit heeft gezien of hoe het er op het moment ook uitziet. Ook al tel je bij anderen niet mee, of lijk je misschien wel aan de zijlijn te staan, niet bij mij. Want mijn ogen is gericht juist ook op jou, op u. Om u te zoeken, om u op te zoeken. Om u het leven, geluk en doel en bestemming, uw leven aan uw leven te geven. Maar de Heere Jezus Christus nogmaals, hij keek dus naar de mensen die er heel vaak buiten vielen. En de Heere Jezus zei ook, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar ik ben gekomen om te roepen zondaren tot bekering. Zij die denken dat ze mij niet nodig hebben, nou dan loop ik wel door. Maar juist ook zij die een genezer nodig hebben. Die hulp nodig hebben, die redding nodig hebben. En die dat misschien nog niet eens zelf zien. Maar daarvoor ben ik gekomen, om hen ook Gods genade aan te bieden. Wat is het heerlijk dat die Heere Jezus Christus in zijn leven ook heeft laten zien. Niet alleen dat hij dus naar zulk soort mensen keek, die er vaak zo buiten vielen. Maar dat hij in zijn leven ook in de woorden die hij sprak, maar ook in de mensen die hij ook aansprak, dat we ook hebben gezien dat in het leven van de Heere Jezus ook heel duidelijk wordt dat Israël inderdaad Gods oogappel is en blijft. Maar als er één iemand ons heeft geleerd dat er nog meer ruimte in Gods oog is, dan is dat de Heere Jezus. De Heere Jezus die wilde nou juist dat zijn discipelen ook de wijde wereld introkken. En dat ze ook alle volkeren gingen vertellen over Gods liefde. Over Gods genade door het volbrachte werk van de Heere Jezus. En waar zijn er door alle eeuwen heen ook gelovigen uit de volkeren gekomen tot op de dag van vandaag over heel de wereld. Die uiteindelijk ook zo'n plek in dat oog van God hebben gekregen. En in die zin, als je ook zo de Heer Jezus mag volgen in je leven, als je in die zin op een bepaald moment oog kreeg dat hij oog voor jou heeft gekregen en daar antwoord op kreeg, dan ga je ook ontdekken, hey, ik ben ook oogappel geworden. Ook voor mij heeft hij zijn leven gegeven aan het kruis. Nogmaals, Israël is Gods oogappel. Dat is dat eerste volk, dat eerste kind. Maar gelukkig is er ook een ander kind. Hè, de gelovigen uit de volkeren die op een bepaald moment ook binnen Gods oog en in Gods ogen als zijn volk wordt gerekend. Een gemeente op heel de aarde. Maar nu dus die trouwtekst. In algemene zin heb ik die tekst nu uitgelegd. Wat betekent dat nou? Gods oogappel zijn. Nou, dat betekent in die zin dat je mag weten dat God in genade naar mensen wil aanzien. Mensen wil aanzien die ook de toevlucht tot hem nemen. En hij ziet jou en hij zegt kom tot mij. En je zult als het ware binnen het aangezicht van God leven kunnen leven. Door en Jezus Christus. Maar als dat allemaal gebeurt in je leven, en het hoeft helemaal niet zo te zijn dat je daar van mensen die heel bewust gingen geloven omdat ze erbij opgegroeid zijn. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van mensen die zijn er niet eens bewust bij opgegroeid. Maar die op een bepaald moment, toch binnen dat oog van God kwamen. En blijkbaar op een bepaald moment ook zelf daar oog voor kregen. Want het een sluit het ander niet uit. Het een werkt op het ander in. Dan merk je dus ook dat zo'n leven van iemand ook gaat veranderen. Dat kan niet anders. Als je zelf in je leven voor God mag leven, dat je mag weten van zijn liefde, als je mag weten van zijn genade in je leven, dat je oogappel bent, nou dan verandert je leven volkomen. Ik moet denken aan die persoonlijke brieven die ook Nathan en Catharine ook geschreven hebben. Dat vraag ik altijd als voorbereiding op zo'n huwelijksdienst. Nou, vertel eens wat over je afkomst, een geloofsbiografie zeg ik dan. Schrijf daar eens wat over. Maar schrijf ook eens wat over je relatiebiografie. En schrijf ook iets wat over je geloofsbiografie. Nou, toen ik ook weer die brieven aan het doorlezen was, en dan heb ik wel een bevoorrechte positie. Dat ik dat mag lezen, maar ik ga daar niet alles van vertellen, maar ik mag wel één ding verklappen. Maar daar spatte de verliefdheid echt vanaf. Het was gewoon geweldig om te lezen. Dan, als je dat leest, wat ze over elkaar schrijven, nou, dan word je bijna zelf weer verliefd. Ben je dat dan niet meer als je 27 jaar getrouwd bent? Gelukkig soms nog wel eens, maar heel vaak, dan is die verliefdheid niet meer zo als toen. En dan denk je, dat zal toch weer mooi zijn, maar als je dat leest, dan spat dat eraf als een kracht. Dat je denkt van, wow, waarom zeg ik dit? Als je iets met elkaar krijgt, dan verandert er van binnen een heleboel. Je krijgt energie. Dat is een kracht, dat is een liefde, dan wil je voor elkaar gaan. En dan wil je naar elkaar toe groeien. En dat gebruik ik nu als voorbeeld, dat is ook met God. God gebruikt dat ook heel vaak als voorbeeld. Net als een relatie tussen elkaar, zegt de Heere God. Ook geloven is niet naar de kerk gaan en dat je een aantal dingen moet, en vooral niet moet doen. Ah, dan geloof ik niet dat de aantrekkelijkheid van het geloof zo groot is. Maar geloof is een persoonlijke relatie hebben. Dat is als het ware op een bepaald moment inderdaad oog krijgen. Dat wat hij allemaal wel niet gedaan heeft. Dat je oog krijgt voor Gods oog. En als je dat eenmaal krijgt, dan enthousiasmeert je dat. Dan wil je erover gaan lezen. En dan wil je er ook over gaan praten. Dan wil je er ook over gaan vertellen. En ik zou zeggen, maar doe dat maar ook. Doe dat maar ook, hè, Nathan en Catharina, vertel er maar over. Want zoals het enthousiasmeert, als jullie vertellen hoe verliefd je bent, dat is geweldig mooi. Maar zo mag je ook dat geloof laten klinken. Als iets waarvan je zegt, nou, dan mag je anderen mee enthousiasmeren. En als we dat niet doen, dan horen de mensen alleen maar het geloof van, oh, dit mag niet en dat mag niet. Maar als het ware, juist omdat je ook mag weten, net zoals ik met Nathan een relatie kreeg, en me dat in vuur en vlam zetten. Net zoals ik met Catharina een relatie kreeg. En zij alles voor mij is. En dat mag iedereen weten. Zo willen we ook de Heere God dienen. Nou, en daarom dus ook die trouwtekst naar jullie toe. Jij bent mijn oogappel. Nu heel toegepast naar jullie. Ik zou ook tegen jullie willen zeggen, wees elkaars oogappel. Wees elkaars oogappel. For better or worse. In het spoor van de Heere God, hoe hij naar ons ook handelt. Houd met liefde elkaar in de gaten. Ook zo'n mooie uitdrukking. Houd elkaar in de gaten. Wij vinden dat altijd controleerachtig. Maar waar komt dat vandaan? Houd elkaar in de gaten. Welke gaten? Deze twee gaten. Hè? Dit zijn de gaten. Dus er is helemaal niks controleerachtig in. Als dat met liefde gebeurt, kan ik dat, en zo zeg ik het ook, houd elkaar met liefde in de gaten. God vraagt ook van ons, als gelovigen, maar ook aan gelovigen die een huwelijk dus aangaan in het bijzonder, en daarvoor God zegen vragen, dat we ook in het huwelijk naar elkaar omzien, zoals God naar jullie heeft omgezien. Dat jullie als man en vrouw naar elkaar mogen omzien als Gods oogappel. En laat die ander ook altijd je oogappel zijn en blijven. Jullie beloven straks in voor- en tegenspoed naar elkaar om te blijven kijken. Die belofte houdt ook een opdracht in. En om in het beeld van de tekst te blijven, is dat deze opdracht dus. Houd elkaar in de ogen en zorg dat niemand anders die plaats van dat oogpopje zal innemen. Kijk elkaar in de ogen, doe het nog eens, nu. En zeg, en zie jezelf weer in die ogen. En dat je nu als het ware ook zegt tegen elkaar. En ik mag het tegen jullie zeggen. En jullie trouwtekst is in die zin makkelijk te onthouden. Elke keer als het weer 10 oktober is, elke keer als het weer 15 oktober is, dan kijk je elkaar aan en je zegt, jij bent mijn oogappel. En er zijn moeilijke touwteksten om te onthouden. Ik heb zelf ook geen moeilijke. Maar dit is een hele romantische ook. En tegelijk met die diepere laag van, jij bent mijn oogappel. Vanuit die bron dat we ook mogen weten dat wij dat mogen zijn voor Gods aangezicht. Nou, dan komt er nog weer een gelofte bij. Ik bedoel dit, Nathan en Catharina, heel mooi. Ik vind dat te mooi om niet te delen. Die hebben aan het begin van hun relatie eigenlijk gewerkt aan een lijstje om elkaar in het oog te houden, zou je kunnen zeggen. En dat wil ik graag delen. En uiteindelijk is in de voorbereiding op deze huwelijk ook de 7e gekomen, maar ze hadden er al 6. Dus geloften die ze aan het begin tegen elkaar zeiden. En we kunnen ervan leren, ook al ben je 27 jaar getrouwd. Of net kwam ik iemand tegen, die waren 53 jaar getrouwd, toch? Ik weet niet wie dat waren meer precies, maar wij zijn al 53 jaar bij elkaar. Nou, we kunnen hier nog van leren om te investeren in elkaar. Ze hebben tegen elkaar gezegd, als we elkaar zien, hoe gaan we met elkaar om? Dat was hun basis. Nou, altijd 1. Altijd dat we het leuk vinden om elkaar te zien. Vanuit die positieve zin. Van, hé, we zien elkaar weer. Leuk, laten we zo naar elkaar kijken. In de tweede plaats. Altijd je best blijven doen. Dus nooit denken van, oh, we zijn nu getrouwd en het is klaar. En ik zeg altijd, trouwen is een werkwoord. Dat is niet één dag, maar trouwen, ik trouw, is misschien op één moment, maar trouwen is een werkwoord. En ik hoorde laatst iemand zeggen van, in één huwelijk, misschien van 53 jaar, moet je eigenlijk 7 keer met elkaar trouwen. Moet dan dit herhaald worden? Nee, natuurlijk niet. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Je kan zo makkelijk weer elkaar weer uit het oog verliezen dat je weer opnieuw verbonden moet worden. Dus altijd je best blijven doen, was 2. 3, altijd eerlijk zijn. Enorm belangrijk. Dat je echt kan weten wat diegene zegt. Daar moet je op kunnen bouwen. En dat is ook 4, elkaar altijd vertrouwen. Eerlijk zijn, maar ook 4, dus altijd vertrouwen. 5, een hele hoge, maar wel ook een hele Bijbelse. De ander boven jezelf. Altijd de ander boven jezelf. Als je dat allebei doet, dan heb je het toch fijn. 7, 6 hou ik nog even open. Dat is dan ook altijd samen en nooit meer loslaten. En toen zochten ze eigenlijk naar die 7e. En tegelijk zag ik dat die 7e er al helemaal in zat. Dat die zoektocht al lang was begonnen. En dat het al een fundament onder hun leven was geworden. En zo mochten we ook samen daartoe komen. En jullie hebben het ook zelf ook zo verwoord. Altijd, altijd leven met God. Wat heerlijk, hè, dat de Heere God ook zo in die zin, met dat 7e punt, ook zo'n getal, zo'n mooi getal, ook een basis, hè, onder jullie huwelijk mag zijn. Nou, dat mogen we ook jullie toewensen, maar we mogen nu ook zometeen overgaan, hè, tot het geven van de zegen. Amen. We willen nu samen zingen ook een mooi lied, dus een loflied. Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven. Dan komen we ook weer de adelaar tegen. Heeft u in het licht als op adelaarsvleugelen geheven. Wij zijn nu aangekomen bij het huwelijksformulier en dat wil ik graag lezen. En ik vind het fijn om dat ook op deze hoogte, dus elkaar goed kijkend in die pupillen, uit te spreken. Maar ik wil wel vast even samen met u dan ook de volgorde doorlopen. Als ik dat huwelijksformulier heb gelezen, dan komen we aan bij de huwelijksgeloften. En Nathan en Catharina dan... Komt pas het moment dat je hoeft te staan. Dat staat er ook, hè, in de liturgie, maar dan zal ik het ook nog tegen jullie zeggen. En dan zullen zij zeg maar die huwelijksgelofte naar elkaar toe uitspreken. Dus wel fijn dat misschien zometeen de microfoon van de zing-in-groep even dan naar hen toe kan. Want dat is het mooiste, hè? Want dat moet lukken. Mooier dan dat we dat daar doen, denk ik. Die kan die zo ook kunnen. Ja, dan misschien dat in ieder geval dan een van jullie dat wil aanreiken. Ja. En Maar nadat dus die huwelijksgeloften zijn afgelegd, willen we samen zingen. Dus als u ook vast wil meekijken, dan zingen we Psalm 134, vers 2. En dan zullen Nathan en Catharine knielen bij de derde regel en zullen ze de zegen voor gehuwden ontvangen. En dan aansluitend willen we hen Psalm 134, vers 3 staande toezingen. En daarna zal de huwelijksbijbel overhandigd worden door de vader van de bruid. Nou, maar we willen nu samen dat huwelijksformulier lezen. En daar klinken de volgende woorden. Wij zijn hier bij elkaar gekomen rondom Nathan van de Meulen en Catharine van de Meulen van Wijk, om samen met hen Gods zegen te vragen voor hun huwelijk. Als christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door God zelf is ingesteld als een verbond voor het gehele leven. Hij heeft de mens geschapen als man en vrouw. Het is niet goed, zo sprak hij, dat de mens alleen blijft. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen samen één zijn. De Heer Jezus Christus voegt hieraan toe, wat God heeft samengevoegd, dat zal de mens niet scheiden. De apostel Paulus noemt deze eenheid een groot geheimenis. Hij beschrijft de eenheid tussen man en vrouw als een afspiegeling van de eenheid tussen Christus en de gemeente. Men zal het huwelijk daarom niet lichtvaardig aangaan, maar alleen in een dankbaar besef van wat God met deze inzetting bedoelt. En bij alle tegenspoed en verdriet die ons ook in ons huwelijk kunnen overkomen, mogen wij vertrouwen op de hulp van God, die immers zelf het huwelijk heeft gegeven. Opdat u in het huwelijk zult leven onder Gods beloften en naar zijn geboden, willen we nu gaan zien met welk doel God het huwelijk heeft ingesteld. Het doel van het huwelijk is één zullen zijn. Zij behoren elkaar toe om elkaar geluk te schenken en om elkaar trouw te steunen en te helpen in dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Het tweede is dat man en vrouw als instrumenten in de hand van de Schepper zullen meewerken aan de voortgang van het menselijk leven. Wanneer hun de zegen van kinderen geschonken wordt, zullen zij een christelijk gezin vormen, een bouwsteen in de gemeente en in de samenleving. Zij zullen allen die onder hun dak gastvrijheid vinden voorgaan als leerlingen van Jezus Christus. Het derde is dat het geschenk van de seksualiteit binnen het verbond van het huwelijk heilig, dankbaar en in geborgenheid genoten zal worden. Ons lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest. En dan de verantwoordelijkheid in het huwelijk. Vervolgens zult u weten in welke verantwoordelijkheid God u beiden heeft geplaatst. Bruidegom, hebt uw vrouw lief zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Zoals Christus het hoofd van de gemeente is en zich volledig inzette voor haar heil, zo bent u het hoofd van uw vrouw om haar vol liefde te dienen, te leiden en te respecteren. Ik vind het wel belangrijk om hier altijd ook goed te onderstrepen wat het nou inhoudt, hè? Hoofd zijn. Hoofd betekent dus hier hoofddienaar zijn. Hè? Hoofddienaar. De Heer Jezus is de grote dienstknecht. En zoals Christus ook zich inzette voor het heil van de gemeente, hij gaf zich helemaal. Hij diende de kerk door zijn leven te geven. Zo, dus op die manier, hè? Dus niet op een manier waarin dat misvormd wordt gebruikt, van dat je de baas bent of zo. Het gaat hier juist om het dienen. Hoofd, dienaar. En dan staat er ook, zo bent u het hoofd van uw vrouw om haar vol liefde te dienen. Te leiden en te respecteren. Bruid, God heeft u aan uw man verbonden zoals de gemeente aan Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar Heer lief heeft, hem dient en volgt, zo zult u uw man liefhebben, hem helpen en respecteren. Overeenkomstig Gods gebod zult u beiden met trouw en toewijding uw taak verrichten. In vertrouwen op God zult u goede zorg besteden aan uw gezin, opdat allen die aan uw hoede worden toevertrouwd daarvoor dankbaar zullen zijn. En vergeet daarbij niet dat uw gezin deel uitmaakt van een grotere gemeenschap. U draagt dus ook een bredere verantwoordelijkheid voor mensen in nood en voor de kerk en samenleving. Ten slotte, blijf trouw en teder met elkaar omgaan en sluit uw hart niet af voor elkaar, want dan kunt u niet meer bidden. Blijf elkaar zien als kinderen van God, geroepen tot het eeuwige leven. Nou, dan wil ik vragen, Nathan en Catherine, of jullie willen staan van jullie zitplaatsen. En ik wil vragen of jullie elkaar de rechterhand willen geven. En dan mogen jullie naar elkaar de teksten uitspreken. Allereerst zal de bruidegom tot de bruid spreken.
Catherine, ik belijd voor God en zijn gemeente dat ik jou aanvaard als een geschenk uit Gods hand. En ik beloof dat ik jou naar Gods gebod in liefde en trouw zal dienen, leiden en respecteren. In goede en in kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood ons zal scheiden.
Nam de bruid tot de bruidegom.
Nathan, ik belijd voor God en zijn gemeente dat ik jou aanvaard als een geschenk uit Gods hand. En ik beloof dat ik je naar Gods gebod in liefde en trouw zal helpen en respecteren. In goede en in kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood ons zal scheiden.
Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot dit heilig huwelijk geroepen heeft, verbinde u met oprechte liefde en trouw en hij geve u zijn zegen. Amen.
Lieve Nathan en Catharine, er staat op het boekenplankje bij mijn open haard, er staat een boek van de in 2005 overleden dominee B. Aalders. Hij was een predikant die een hele brede kijk op de samenleving had. Daar heeft hij ook heel veel over geschreven en in zijn tijd maakte hij zich ook druk over het verval van het huwelijk, en daar heeft hij ook eens over geschreven. En dominee Aalders die maakte in zijn gedachten een voorstelling van Gods schepping als een beeld dat was omgevallen en dat voorovergevallen was en dat op de grond lag, helemaal totaal in gruzelementen. Maar als hij zo in gedachten naar dat beeld kijkt, dan ziet hij midden in die gruzelementen die er op de grond liggen, daar ziet hij één hele mooie steen voor liggen. En je kan aan de vormgeving zien dat het een hele belangrijke steen in dat beeld was geweest. En dat hij ook een hele belangrijke plaats had ingenomen. Het was de steen van het huwelijk. En we konden er nog steeds ons voordeel mee doen. Maar ook dominee Aalders die zag dat er op die steen steeds meer krassen kwamen. Toen en ook nu nog. Het huwelijk was niet uniek meer. Het was, sommige mensen zeiden het is niet nodig. Laat staan dat men de hand van God er nog in zag. Als een geschenk voor de mensen. Die krassen, die afbraak van het huwelijk, dat deden hem zeer. En hij zag er ook de noodzaak van in om dat huwelijk te onderhouden en om dat te bewaren. Vandaar dat hij er ook over schreef. Die oude, gevallen en door God goed geschapen schepping stelde hij voor als de schepping als orde. Hij had er ook een naam voor. Hij zei, dat is mijn linkerhand. Maar als God een linkerhand heeft, dan heeft God ook een rechterhand. En die gave in zijn rechterhand, die heb ik nu in mijn hand. En die mag ik jullie straks ook overhandigen. Het is de genadegave uit Gods rechterhand die wij nu kennen als de Bijbel. En het boek begint in Genesis al gauw bij de zondeval, nadat we eerst horen hoe God de schepping als goed geschapen heeft. We horen over de belofte die God doet aan de mens, dat hij er niet in verloren laat gaan. We zien de weg die God gaat met zijn volk. Mensen die hem dienen, die hem volgen. Het gaat over de komst van Gods Zoon naar deze aarde, zijn lijden aan het kruis, zijn opstanding en het evangelie wat daarna de wereld ingaat. Dit boek wil jullie wegwijzer zijn op het levenspad. Jullie hebben ook aangegeven dat jullie samen dit boek willen onderzoeken. Dat jullie kennis willen maken met de auteur van dit boek. De auteur die met een hoofdletter geschreven is. En dat dat jullie gids mag zijn. Wij hopen en bidden dat jullie de weg wordt gewezen vanuit dit boek. Van harte God zegen toegewenst.
Zingen, mag ik jou tot zegen zijn?
Yeah.
We zijn aangekomen bij het dankgebed. Laten we samen in gebed gaan tot hem. Vader in de hemel, wij danken u voor uw leiding en zorg. Wij danken u voor uw goedheid en trouw in het leven van Nathan en Catharina. Wij danken u dat u hen tot elkaar hebt gebracht, om samen man en vrouw te zijn. Wij danken u dat u over hun weg uw zegen wilt schenken. Heer Jezus Christus, op de bruiloft in Cana wilde u komen om blij te zijn met de blijden en om een teken te geven van uw koninkrijk. Wij bidden u, wil ook voor dit bruidspaar het water van het alledaagse leven maken tot de wijn van uw koninkrijk, fonkelend van vreugde en vol van uw vrede. Schenk hun daartoe elke dag weer uw Heilige Geest. En geef dat zij in vreugde en verdriet, ja voor tijd en eeuwigheid, zich geborgen mogen weten in uw genade en gedragen door uw trouw. Met dit bruidspaar zeggen wij u dank voor de ouders die zij van u hebben ontvangen. Wij zeggen u dank voor alle liefde en zorg die door hen en door anderen in hun leven is geïnvesteerd. Op deze dag van feest en dankbaarheid bidden wij u in het bijzonder voor alle mensen die in hun huwelijksleven zijn teleurgesteld. Wij bidden voor allen die nooit een levenspartner hebben gevonden. Wij bidden voor allen die hun man of vrouw zijn kwijtgeraakt, aan de dood of aan het leven. Geef dat zij niet eenzaam zullen zijn. En laat hen bovenal bij u, barmhartige Vader, hun toevlucht mogen vinden. Wij bidden u dit in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. De collecte die kan bij de uitgang gedaan worden. En dat is echt niet bedoeld voor de kerk of zo. Dat is bedoeld voor de diaconie. Dus dat betekent dat is voor mensen in nood. Dus de vreugde van deze dag, de overvloed, mogen we ook delen door van de rijkdom te geven. Dus we geven aan een goed doel voor mensen in nood. Bij de uitgang kunt u dat vinden. We zingen tot slot Psalm 68, vers 10. En net zoals alle andere liederen is ook dit lied ook door Nathan en Catharina uitgekozen. Psalm 68, het 10e vers. En dat willen we staande doen.
Thank you.
Mensen die na de dienst naar huis gaan, zo kunt u ook lezen als laatste zin op de liturgie, hebben de gelegenheid om na de dienst buiten het bruidspaar te feliciteren. Maar dat gaan we binnen doen. En we gaan zo meteen plek maken dat Nathan en Catharina ook hier, Catharina, hiervoor plaats kunnen nemen. Maar het geldt dus in bijzonder voor de mensen die na deze dienst naar huis gaan. Straks zal op deze dag gewoon voor de daggasten nog alle ruimte zijn om te feliciteren, om hen te spreken. Dus het geldt niet voor ons allen, maar voor de mensen die, of gemeenteleden die gekomen zijn, of misschien wel een familielid die zegt, dit kan ik wel meemaken, maar de rest misschien niet. Wel natuurlijk willen zij u de gelegenheid geven om te woord te staan, een hand te geven met elkaar. Nou, ga dan de vreugde in van deze dag. Geniet het goede van God, alles wat nog gebeuren mag. En breng de dank en de lof aan hem, zoals we dat net ook mochten doen met deze psalm. Psalm 68, vers 10. Ontvang dan de zegen van God. En in die zin mogen we die allemaal ontvangen vanmiddag. En die ontvangt u om anderen tot een zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en jou. En hij geve u en jou vrede. Amen.